Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat in het Oude Testament. Ik wil graag met u lezen het hoofdstuk Genesis 3. De eerste zonde staat daarboven. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. En toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. En toen ze het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. En daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. En tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap. Met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Als zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen, en bekleedde hen daarmede. En de Heere God zeide, zie de mens is geworden als ons er één, door de kennis van goed en kwaad, nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen nu met elkaar stil zijn voor gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar samen mogen zijn in uw huis. En dat we hier mogen samenkomen in uw naam, omdat dat uw wens en uw verlangen is. Heer, u waart wachtende op ons en naar uw belofte bent u ook in ons midden. Omdat u het contact en de ontmoeting met ons wilt, met een ieder van ons. Heer, met een ieder die zo zijn eigen vragen kent, zijn eigen twijfels en onzekerheid. U wilt in gesprek met ons komen en in de opening van uw woord, onder de leiding van uw Heilige Geest, ons leren verstaan waar we staan of waar we moeten staan. Want Heer, u informeert daarnaar. We lezen in uw woord, waar zijt gij? Een Heer, een vraag gesteld aan het eerste mensenpaar, maar even actuele vraag ook in onze tijd. Ook ons moet telkens weer gevraagd worden, waar zijt gij? Waar staat gij? Met welke dingen ben je bezig? Waar richt je je op? Waar ligt je aandacht? Waar geef je aan je tijd en je energie? Heer, we danken u dat u in het vragen naar onze plek en onze plaats ook de weg wijst. De weg wijst die leidt naar de vervulling van het leven. Heer, we zijn soms met hele andere dingen bezig, zoals gezegd. En we richten onze aandacht op andere zaken. Misschien zelfs wel geestelijke zaken. Heer, een goed voorbeeld wordt ons geleerd ook vanuit uw woord, waar Paulus de wens uitspreekt om een volgend gebied aan te doen, om die te bewerken. En u laat door uw Heilige Geest weten, nee Paulus, dat is niet mijn plek. Ook hij moest leren afhankelijk te zijn en te luisteren naar God. Waar ben je en waar ga je? Ik wijs je de weg. En zo mogen we ook vanmorgen met elkaar samen zijn. In de wetenschap, Heer, dat u betrokken bent bij ons leven. Bij een ieder van ons. Dat niets aan u voorbij gaat. Dat u in de kleine en de grote dingen de betrokkene wilt zijn. En ook betrokken wilt worden. Heren, geef dat we dat niet zullen vergeten, maar dat we elke dag opnieuw ons zullen toewijden aan u en zullen vragen, Heer, waar moet ik gaan? En Heer, zo danken we u dat u ons samengeroepen hebt, Heer, om ons te leren en te onderwijzen vanuit uw woord. Die rijkdom aan genade gaven, die rijkdom aan liefde gaven. En willen bidden voor hem die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn. Heere, u kent de namen, u kent de situaties, de omstandigheden. En we danken u, Heer, dat u ons de vrijmoedigheid geeft om te vragen voor herstel waar dat mogelijk is. Maar vooral ook vragen we, Heer, dat er rust mag zijn en vertrouwen. Vertrouwen in u, dat u weet wat goed is en dat u dat ook zult doen. En Heer, zo bidden we voor de nood wereldwijd. In ons eigen land, in onze regering, in ons vorstenhuis, Heere, u weet er alles van. En we vragen dan, Heer, wilt u ook daar rust geven en vertrouwen in u? We bidden voor uw volk Israël. Heere, we weten vanuit uw woord dat de spanning alleen maar toe zal nemen. En dat al het gedoe in het Midden-Oosten niet anders is dan een voorbereiding op dat grote moment van dat de Satan zijn gang gaat in deze wereld en de verdrukking alleen maar toeneemt. Een verdrukking ook voor uw volk Israël. Maar Heer, we danken u voor de troost en de bemoediging daarin, dat we ook weten van uw komst. U bent eenmaal gekomen om een offer te brengen tot bevrijding en verlossing. En we danken u, Heer, dat we daarvan mogen genieten elke dag opnieuw. In de wetenschap dat ook uw oude verbondsvolk daar straks in de toekomst van zal genieten. En we samen ons zullen verheugen en verblijden onder het leiderschap van die ene Heer, onze Heer Jezus Christus. Heiland, verlosser, maar ook onze koning. Heer, zo loven en prijzen we uw naam voor wat u doet in ons midden en voor wat u doet ook wereldwijd, ook in uw kerk wereldwijd. Zegen ons zo met elkaar in het spelen, in het zingen, in het luisteren naar uw woord. We vragen het in Jezus' naam. Amen. We zingen nu met elkaar van Johan de Heer 219, de coupletten 1, 2 en 3. En ik stel voor dat u vooraf uw gaven geeft. Ja? Dus eerst de inzameling en onder het voorspel zullen we dat dan doen. En dan zingen we aansluitend 219, 1, 2 en 3. We lezen ons tekstwoord in het gelezen gedeelte Genesis 3. En wel het negende vers. Het negende vers. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem: waar zijt gij? Waar zijt gij? Ik wil met u nadenken over het gelezene en dit tekstwoord met als onderwerp een hartelijke oproep aan mezelf en ook aan u. Stop met vluchten. En hou op met verstoppertje spelen voor God. In het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Genesis 3, vinden we een prachtige en ook ontroerende beschrijving van de beginfase van de mensheid. Maar ook profetisch gezien is dit een heel interessant gedeelte. De keuzes, de beslissingen die hierdoor de eerste mens gemaakt worden, hebben onvoorstelbare en ook dramatische gevolgen. De aanzet tot de vlucht voor God vinden we in het binnendringen van een godsvijandige macht in het menselijk bestaan dat nog maar net begonnen is. En de slang waarvan hier gesproken wordt, hoort ook tot de schepselen, maar het gaat hier niet om dit dier zozeer, maar om de duivel, die hier verschijnt in de gedaante van een slang. En zo zijn we er getuigen van dat het kwaad binnensluipt in de schepping van God, en dat het kwaad binnensluipt ook in het innerlijk, in de ziel van de mens. De duivel haat God en wil zijn schepping, kost wat het kost, kapot maken. En hij doet dat op een heel geraffineerde manier. Zo overvalt hij de mens niet met allerlei boosheid en kwaadaardigheid, maar hij komt met een ogenschijnlijk onschuldige vraag. Een vraag die de basis moet leveren voor het afstand maken tussen God en mensen. Een onschuldige vraag. God heeft zeker wel gezegd: gij zult niet eten van enige boom in de hof. Let op, hè, van enige boom in de hof, hè. Satan laat het licht dus vallen op het enige wat die mens niet mag. En hij vergroot dat dus flink uit. En zo brengt hij het vertrouwen in God aan het wankelen. En roept daarmee bij de mens de vraag op: waarom zou God dat nou gedaan hebben? Wat zijn zijn bedoelingen daar nu mee? Wat zit daarachter? En zijn die motieven wel oprecht? Ja. We zien dat hij met deze eerste, zogezegd onschuldige vraag, een reactie oproept bij Eva van verzet. Maar dat is ook de bedoeling. Want Satan probeert altijd de discussie los te maken. Dat is zijn doel. De discussie. En in het antwoord van Eva klinkt al door dat er iets mis is. Want ook in de opmerking van het niet aanraken. Niet aanraken. God heeft helemaal niet gesproken over niet aanraken. Maar ook daarin klinkt al wat innerlijke twijfel door. Twijfel aan van, wat heeft God nou precies gezegd? Wat waren zijn woorden ook alweer? En op deze beginnende twijfel gaat Satan verder. En nu komt hij met de volgende aanval. En daarmee stelt hij de betrouwbaarheid en de macht van God aan de orde. Hoezo, almachtig? Gij zult geen zin sterven. Gij zult geen zin sterven. Nee. En weet u, in zekere zin heeft hij nog gelijk ook. Dat is de slimmigheid van Satan. Dat doet hij nog steeds. In zekere zin heeft hij nog gelijk ook. Ja. Want op het gebruiken van de verboden vrucht volgt niet het sterven. Maar het krijgen van inzicht. En zo ontneemt Satan de mensen niet alleen het vertrouwen in Gods goedheid, maar ook in het ontzag voor de betrouwbaarheid van Gods woorden. God weet, zegt hij, ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk zegt Satan dat God het mensenleven beperkt. En dat hij willens en wetens het geluk aan de mensen onthoudt. Eigenlijk zegt hij van God houdt ons kort. Ja? Je zou kunnen zeggen God houdt ons dom. God houdt ons dom. Hij vormt een hinderpaal op onze weg naar geluk. En opeens is God iets vijandigs geworden. Toen de mens God nog zag als goed en betrouwbaar, toen waren ze blij met Gods leiding en met Gods aanwezigheid. Daar waren ze blij mee. Maar nu die blik op God vertroebeld is, de vensters wat donker zijn geworden, nou wordt die leiding van God ineens tot een last. En is God geworden tot de grens van wat mag. De grens van wat mag. Ja, in de kerktraditie heeft zich dat ook een beetje voorgezet. Want nog altijd hoor je mensen zeggen van naar de kerk. Dat betekent het einde van je leven. Dan mag je niks meer. Huh? Dan mag je niks meer. En eigenlijk zegt Satan tegen u en mij, God is daar de schuld van hoor. God is daar de schuld van. Ja. Hij is de grens. Hij legt de grens dus van wat mag. En hij vormt ook de afbreuk in ons geluk. En hij vormt ook een inbreuk op onze zelfstandigheid. Is het een wonder dat mensen vandaag de dag roepen, haal uit het leven wat erin zit. Toch? Haal eruit wat erin zit. Zoek je geluk. Maak je geluk. En wat nog veel belangrijker is, kies voor jezelf. Ga voor jezelf. Ja? Ik weet nog een poosje terug was er zo'n uitspraak zo van de vrouw die op haar toekomst is voorbereid enzovoort enzovoort. Ik weet het niet helemaal goed meer, maar u weet het vast nog wel. Ja. Ja. Ga voor jezelf. Ja. Kies voor jezelf, mensen. Ja. En nu gaat het snel. Eva die geeft toe aan haar verlangens, waarbij de nadruk valt op haar buik en het oog en het verstand. Kijk maar, in vers 6 kom je deze drie organen tegen. De buik, het oog en het verstand. En deze drie organen zijn nog altijd de meest kwetsbare en zwak ook in het weerstaan van verleidingen. Vasthouden aan Gods wil. Zonder in discussie te gaan met de verleider is de enige manier om stand te houden. Onderschat Satan niet. Hij is niet de eerste, de beste. Hij bezit ook bovennatuurlijke kennis. Dat blijkt wel uit het feit dat zijn woorden die hij spreekt in vers 5 ook waarheid blijken te zijn. De ogen van Adam en Eva gingen open. En God erkent in vers 22 dat de mens hem gelijk is geworden in kennis van goed en kwaad. Natuurlijk, zijn uitspraak, de uitspraak van Satan, gij zult niet sterven, is maar de halve waarheid. Maar toch, Satan verzwijgt dat God volgens zijn gebod het gebruik van de verboden vrucht met de dood wel moet straffen. Dat Gods gerechtigheid dat vereist. En dus wordt de mens in het gebruik ervan wel degelijk op de weg van de dood gezet. En ja, Adam stond erbij. En keek ernaar. Zegt mijn vrouw ook wel eens tegen mij. Dat mag u rustig weten. Ja? Dus als u meent haar dat te moeten aanspreken, doe dat dan straks even. Hè? Ja. Stond erbij en die keek ernaar. Ja. Ja, is dat dan erg? Nou ja. Ja. Wel degelijk. Want Gods woord zegt in Hebreeën 10 vers 39. Dat nalatigheid ook zonde is. Nalatigheid is ook zonde. De gevolgen van deze verleidingsactie onvoorstelbaar. Er is angst voor God. Voorheen was er blijdschap en ook vreugdevolle begroeting bij het naderen van God. Maar de angst voor God drijft de mens op de vlucht. Maar je kunt niet vluchten. Je kunt niet vluchten voor God. Zelfs wanneer straks aan het eind van de tijd mensen roepen, heuvelen valt op en bergen bedekt ons. Je kunt voor God niet vluchten. En Gods stem kun je ook niet tot zwijgen brengen. Mens, waar ben je? Een vraag die aangeeft dat er iets goed mis is. En in het nauw gedreven door Gods vragen beschuldt Adam zijn vrouw. Maar in zijn woorden klinkt al door dat hij God verantwoordelijk houdt voor wat Eva heeft gedaan. De vrouw die u mij gegeven hebt. Ik heb er niet zelf uitgekozen. Ik heb het gegeven. Het is toch opmerkelijk dat zijn hulp Eva, het antwoord van God op zijn grote verlangen. En voor de vluchtende mens die voor God verstoppertje speelt, nu tot oorzaak van zijn ongeluk wordt gemaakt. Zolang het goed gaat, is zij de aanvulling en verrijking van zijn leven. Maar als dat geluk op het spel staat, en men op zijn eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken, dan wordt niet zelden de ander de oorzaak van het probleem gemaakt. En we zien dat in tal van menselijke relaties. Niet ik, hè? Niet ik. Nee. Hij. Zij. En wie we nog meer kunnen vinden. Zo doet die gevallen mens dat. Hij beschuldigt alles en iedereen behalve zichzelf. De waarachtige zondaar zal zeggen, ik heb gezondigd. Maar bij Adam mist die waarachtigheid. En onwaarachtigheid gaat altijd gepaard met lafheid. Als niets meer helpt, er geen enkele verontschuldiging meer gevonden kan worden, ja, dan krijgt God de schuld. En Eva, zij schuift de verantwoordelijkheid af op de enige die nog overgebleven is, in dit geval, de slang. De verandering in de relatie met God is de meest opmerkelijke verandering die er is. Maar betekent tevens de aanzet tot alle andere veranderingen die hiervan het gevolg zijn. Adam en Eva hebben Gods verbod overtreden. Nu komen de gevolgen. En al hun nakomelingen krijgen daarmee te maken. U en ik. En de feiten zijn, de vijandschap tussen de nakomelingen van de vrouw en de Satan. Een tekst waar ook hoop in doorklinkt. Maar daarover straks. En voor de vrouw geldt geen deel meer hebben aan de scheppingsvreugde van God. Zwangerschap. Kinderen baren zal moeite betekenen met soms zelfs de inzet van het eigen leven. En voor de man geldt een moeitevolle strijd om het bestaan. De oorspronkelijke opdracht was bewerken en bewaren van de hof. Nu het bewerken van de aardbodem. Wat met moeite en met teleurstelling en met tegenslagen gepaard zal gaan. De dood komt niet onmiddellijk. Maar is voor iedereen onvermijdelijk. Vanaf nu geldt de strijd, de doodstrijd van geslacht tot geslacht. En de terugkeer naar de aardbodem waaruit die mens genomen is. Het beeld van God. Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Het beeld van God wordt vervolgens vernietigd. In de cyclus van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En ons gedeelte eindigt met de verdrijving van de mens uit de hof. En God maakt de terugkeer onmogelijk. Onmogelijk. Het klinkt allemaal niet erg opgewekt, vindt u wel? Nee. En de vraag is dan natuurlijk dan ook van, is er nog hoop? Is er nog hoop? En dan is het antwoord, en dan mag ons antwoord zijn volmondig, ja, ja. Want het feit dat God na de val de mens opzoekt en naar zijn plaats, naar zijn plek informeert. Dat is als het ware hem terugroepen uit die vlucht voor hem. En God doet dat met hoopvolle beloften. Die belofte betreft een vooruitblik naar de toekomst. De belofte dat er een mens zal komen die de macht van de duivel zal vernietigen. Die mens is Jezus Christus. En ondanks de zonden en problemen in hun leven reikt God Adam en Eva in Jezus Christus een hoopvolle toekomst aan. Christus zal strijden tegen de duivel. En dat zal voor Gods zoon lijden met zich meebrengen. De hiel vermorselen. Maar hij zal Gods tegenstander overwinnen. Want die zijn kop zal vermorseld worden. En in die overwinning mag Eva de moeder van alle levenden genoemd worden. De moeder van alle levenden. Dat wil zeggen levenden in Christus. En als slot lezen we dan dat God de mens bekleedde met vellen. Dat is het resultaat van een bloedig offer. Het eerste bloedoffer. Ja. En een heenwijzing naar het Lam van God, Jezus Christus, dat voor eens en voor altijd de zonde zal verzoenen. Met andere woorden, God laat weten dat hij de mens niet wil laten in de positie waarin hij gekomen is. Maar dat God een nieuw begin wil maken. Maar dan moet die mens wel zijn vlucht opgeven. Dan moet hij wel uit zijn vluchtplaats komen. En we zien dan ook dat Adam en Eva zich tevoorschijn laten roepen. Om zich door God te laten bekleden. Bij de toepassing van deze geschiedenis wil ik aanhaken bij de vraag van God: mens, waar ben je? Waar sta je precies? Als het gaat om je verhouding tot mij. Wij zijn geneigd de zondeval te benoemen in onderwerpen als de verleiding en het eten van de verboden vruchten en wat er al niet meer. Maar dat zijn niet de gevolgen van het werkelijke probleem. Het werkelijke probleem zien we zichtbaar worden bij Adam en Eva. Het gaat om een conflict tussen twee tegengestelde levensrichtingen. De ene richting uit zich in de drang om aan God gelijk te willen zijn. En dat wordt zichtbaar in waardering willen, in macht hebben, in rijk willen zijn, bezit hebben, zelf de dingen willen doen. Anders gezegd, deze richting zegt: ik, de mens, moet groeien. En God moet minder worden. Een keus die ons brengt bij de tekst uit Matteüs 16, vers 25. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Dit staat in het teken van vluchten, van verstoppen voor God en heil zoeken in zelfgemaakte schorten. Daartegenover staat een levensrichting die zich uit in dienstbaarheid, in ootmoedigheid, in nederigheid, in gehoorzaamheid, in toewijding en in zelfverloochening. Anders gezegd, ik moet minder worden. Hij moet groeien. Of zoals diezelfde tekst in Matteüs 16, vers 25 het zegt: wie zijn leven zal verliezen, die zal het vinden. En in het laatste geval is er een einde gekomen aan de vlucht. En uit het verstoppertje spelen voor God. En is de bekleding door God geaccepteerd. Of anders gezegd, is het heil in Jezus Christus aanvaard. Ja, nu zouden we een simpele tweedeling kunnen maken door de mensheid te verdelen in twee groepen. In gelovigen en ongelovigen. Nou, de eerste, de gelovigen, die hebben dan hun vlucht opgegeven. En de anderen, de ongelovigen, zijn nog steeds op de vlucht. Een zinloze vlucht, zo zal de geschiedenis uitwijzen. Maar we zouden ons er te makkelijk van afmaken door te zeggen dat die vlucht en dat verstoppertje spelen voor God alleen maar gevonden wordt bij ongelovigen. Het eerste mensenpaar heeft een relatie met God. En toch is er in hun leven sprake van vluchten, van verstoppertje spelen. En de verleidingsmethoden die de duivel voor Eva gebruikte, past die nog altijd toe? Ook op ons. Ook op u en mij. En hij heeft daar vaak nog heel veel succes mee. En vanwege dat succes is er ook nog altijd Gods roep tot ieder mens. Mens, waar ben je? een roep die staat in het teken van liefde. Van Gods betrokkenheid bij de mens. De wens van God dat ieder mens behouden zal worden. God roept, waar ben je? Met andere woorden, waar sta je? Waar ben je mee bezig? Want weet u het, op de vlucht zijn en het je verstoppen voor God kent vele vormen. Die vlucht uit zich in talloos vele dingen. Die zelfgemaakte schorten staan onder andere voor schijn en leugen. Waarachter we ons verstoppen. Het heeft betrekking op onze vlucht in bedrijvigheid. Onze vlucht in arbeid. In plicht. In drukke bezigheden. Die agenda van ons. Die agenda. Maar daarnaast natuurlijk ook verstrooiing, genoegens, afleiding. Ontspanning, hoe het verder ook allemaal mag heten. Het heeft betrekking op vlucht in de zorgen van het bestaan. In droefheid. In vertwijfeling. Voor de vlucht in het afschuiven van verantwoordelijkheid. De vlucht in de klacht tegen alles en iedereen. Om maar niet zelf in de beklaagde bank terecht te komen. En als laatste voor een vlucht die we misschien niet verwachten in deze rij. Maar dat is de vlucht in onze armzaligheid. De vlucht in ons arme zondaar zijn. Weet u, die vlucht, die zorgt ervoor dat we niet durven te gaan staan op de beloften van God. Dat we niet in alle vrijmoedigheid durven zeggen van, God heeft het gezegd dus. En als je tot op vandaag, ook bij vele ouderen die, om het maar eens zo te zeggen, de drempel van de kerk uitgesleten hebben, nog altijd reacties tegenkomt van, als het gaat om de behoudenis, termen van, ik hoop het maar. Ik hoop het maar. Ik hoop dan maar dat ik het goede gedaan heb. Kan voor mij niet zijn, want mijn leven, wat ik allemaal gedaan heb, wat er allemaal in mijn leven gebeurd is, wat ik vandaag de dag nog allemaal denk. En we kruipen in de hoek van onze treurnis en we gaan voorbij aan die wonderbare beloften van God. En we laten ons niet roepen tot de blijdschap van het geloof, omdat we wegzinken in zelfbeklag. Weet u, wat we ook roepen en wat we ook zeggen, het zijn allemaal drogredenen. De werkelijke oorzaak van de afstand van God is ongehoorzaamheid. Niet onze armzaligheid. Niet ons zonder zijn, zondaar zijn. Maar het schuldig zijn voor God. En er is maar één oplossing voor dit probleem. Tevoorschijn komen. Kom op. Tevoorschijn komen. En ons laten kleden door God. Het nieuwe kleed, het kleed van de gerechtigheid. En daarin blijven. En dan ophouden maar steeds die zelfgemaakte schorten aan te trekken. Het kleed dat God geeft, geeft echte bedekking. Die zelfgemaakte schorten niet. Het kleed dat God geeft staat in het teken van het kruis. Van de rechtvaardiging door het bloed van Jezus Christus. En we kunnen pas echt genieten als we ons door God laten kleden. Als we ons door hem laten kleden. En ook in dat kleed blijven. Alles wat we daar buiten doen is bedrog. Zelfbedrog. Ook al hang je de meest mooie geestelijke verhalen omheen. Het leidt tot schade voor jezelf. En tot schade voor anderen. In de roep van God, mens, waar ben je? Roept hij iedereen op. Iedereen. Ook u en mij. Om de vlucht voor hem op te geven. Of te stoppen met zich dat herhalende vluchtgedrag. God sluit de ene weg af, hebben we gelezen. Maar wijst in Jezus Christus een nieuwe weg. Een levende weg. Een weg van hoop. En een weg van toekomst. Laat ons dat gezegd zijn. Amen. We willen met elkaar zingen van 564. 564, de coupletten 1, 2 en 3. O Lam van God, voor mij op aard gekomen. Gij nam de zonde van de wereld weg. Enzovoort. Aan uw voeten, Heer, leg ik mijn leven neer. We willen samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank.
Dat we zo met elkaar samen mochten zijn en dat we dat in alle rust en alle vrijheid mochten doen. Dat we ook van harte onze liederen konden zingen. En dat we uw woord hebben mogen lezen en overdenken. En Heer, we danken u voor de leiding van uw Heilige Geest in de voorbereiding. Maar ook in het doorgeven van uw woord. En we danken u hier ook voor uw verlichting van ons verstand. In het begrijpen en verstaan van uw woord. En als u ons dan meeneemt in de geschiedenis van de mensheid, dan ziet het er aanvankelijk allemaal niet zo heel erg goed uit. Dan gaat het helemaal de verkeerde kant uit. En missen we alle hoop en toekomst. En toch, Heer, is daar uw ingrijpen. U laat het niet voor wat het is. U hebt een plan gemaakt voor een toekomst waarin ook wij mensen een plek zullen hebben. En u laat zich niet van dit plan afhouden. En ook, Heer, als u daar een hele moeilijke weg voor moet gaan. Een hele zware weg voor moet gaan. Heer, niemand van ons wordt gevraagd om zijn kind op te geven. En als het ons overkomt, is het al zwaar genoeg. Maar u geeft uw kind, uw zoon, vrijwillig over aan deze wereld die worstelt met de verlorenheid. Om weer hoop en toekomst te geven. Heer, u roept in Jezus Christus en het kruis de wereld terug, de mensheid terug, uit die diepe verlorenheid, waarin kennelijk geen keer mogelijk is. Maar u doet het. U roept ons terug in de uitspraak, mens, waar ben je? En Heer, daar blijft het dan niet bij, maar vervolgens wijst u ook een weg van hoop en van toekomst, mits we ons aan u willen toewijden, ons willen overgeven. Het lijden en sterven, de verlossing en de verzoening willen accepteren in ons leven, persoonlijk. En dat niet alleen accepteren, maar het ook uitleven. En ook voorleven aan de wereld waarin wij leven. Heer, we zeggen u dank voor die grote liefde, genade en barmhartigheid. En geef, Heer, dat wij ons allemaal aangesproken zullen mogen weten, waar er zoveel situaties kunnen zijn die gekenmerkt zijn door vluchtgedrag. Door verstoppertje spelen voor u, soms zelfs met een religieus tintje. Heer, maar u prikt daar dwars doorheen. Waar de mens zichzelf zoekt, bent u niet meer in beeld. En ons wordt nadrukkelijk gevraagd om u weer in beeld te krijgen. En dat vast te houden, ook voor de tijd die nog komt. Want dan zullen we ook niet verrast worden op het moment dat u komt. En we uw beeld in alle feitelijkheid zullen zien. Heere, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Om Christus wil. Amen. Zing ons slotlied 523. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Dat wensen we elkaar en iedereen van harte toe. Veilig aan Jezus hart. 523. We zingen de drie coupletten. Ik stel voor dat we dat staande doen. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.